Xin lỗi chứ. Có một. Yeah, kom maar. Kom maar. Ja, kom maar. Nee, ja, wacht even, wacht even. Eerst die, ja. Kom maar. Lees maar tot vers 15. Ja, is goed. Kom maar. Nee, kom maar hier.
Maar 15 of tot 15?
Tot vers 15.
Oké. Abram was oud geworden en de Heer had hem in alle opzichten gezegend. Op een dag zei Abram tegen zijn oudste dienaar, die zijn bezit beheerde, zweer bij de Heer, de God van hemel en aarde, dat je mijn zoon niet zult laten trouwen met een meisje uit de streek van Kanaanitische. Je moet naar mijn geboorteland gaan, naar mijn familie en daar een vrouw voor hem zoeken. En als ik geen meisje vind die dat hele eind wil reizen om te trouwen, vroeg de dienaar, moet ik Isaac dan terugbrengen naar het land waar hij vandaan bent gekomen? Nee, waarschuwde Abram. Dat mag je doen, mag je onder bebeding doen. De Heere, de God van hemel, heeft mij uit het geboorteland bij mijn familie weggeroepen om mij en mijn nakomelingen dit land te geven. Hij zal een engel voor je uitsturen en ervoor zorgen dat je daar een meisje vindt dat met Isaac kan trouwen. Als dat je niet lukt, ben je van eet ontslagen. Maar je mag mijn zoon nooit daarheen brengen. De dienaar zwoer dat hij Abrams opdracht zou uitvoeren. Hij nam 10 kamelen mee, beladen die met het beste en mooiste van de eigendommen van zijn meester en reisde naar Aram aan Naharaim, de woonplaats van Nagor. Hij stopte bij een waterput net buiten de stad en liet de kamelen neerklinen. Het was tegen de avond en de vrouwen van de stad zouden zo komen om water te putten. Och heren, God van mijn meester, bad hij. Wees goed voor mijn meester Abram en laat mijn opdracht slagen. Ik sta hier bij de waterput en de vrouwen van de stad zullen zo water komen halen. Laat het alsjeblieft zo zijn dat het meisje aan wie ik vraag, kunt u mij iets te drinken geven, dat doet en gelijk aanbiedt ook de kamelen te drinken. Laat dat meisje zijn dat u voor Isaac hebt uitgezocht. Dan weet ik wat u wilt. Terwijl hij nog met de Heere sprak, naderde een mooi jong meisje met een waterkruik op de put en haalde water. Zij was Rebecca, de dochter van Betuel, de zoon van Nagor en Milka.
Dankjewel. Ja, ja, kom maar. Vanaf vers 15 tot... even kijken hoor. Vers 15 tot 34. Ja? Vers 15 tot 34. Ja.
Ja. Het meisje was erg knap om te zien. Een maagd, geen man had gemeenschap met haar gehad. Zij daalde af naar de bron, vulde haar kruik en klom weer naar boven. Toen liep de dienaar snel naar haar toe en vroeg, laat me toch wat water uit uw kruik drinken. Zij zei, drink mijn heer. En zij haastte zich en liet haar kruik op haar hand glijden en gaf hem te drinken. Toen zij hem genoeg had laten drinken, zei zij, ik zal ook voor uw kamelen water putten, totdat ze genoeg gedronken hebben. Zij haastte zich en goot haar kruik leeg in de drinkbak en liep snel weer terug naar de put om water te putten. Zij putte voor al zijn kamelen. De man sloeg haar zwijgend gade om te weten te komen of de Heer zijn weg voorspoedig gemaakt had of niet. En het gebeurde, toen de kamelen genoeg gedronken hadden, dat de man een gouden ring pakte, waarvan het gewicht een halve sikkel was, en 2 armbanden voor haar armen, waarvan het gewicht 10 sikkel goud was. En hij vroeg, van wie bent u een dochter? Vertel het mij toch, is er in het huis van uw vader plaats voor ons om te overnachten? Zij zei tegen hem, ik ben de dochter van Betuel, de zoon van Milka, die zij Nahor gebaard heeft. Verder zei ze tegen hem, er is bij ons zowel stro als voer in overvloed en ook plaats om te overnachten. Toen knielde die man en boog zich voor de Heere neer. Hij zei, geloof zij de Heere, de God van mijn heer Abraham, die mijn heer zijn goede tierenheid en zijn trouw niet onthouden heeft. Wat mij aangaat, de Heere heeft mij op deze weg geleid naar het huis van de broeders van mijn heer. Het meisje liep snel weg en vertelde in het huis van haar moeder wat er gebeurd was. Nu had Rebecca een broer en zijn naam was Laban. Laban liep snel naar die man toe, de stad uit, naar de bron. En het gebeurde toen hij de ring gezien had en de armbanden aan de armen van zijn zuster en toen hij de woorden van zijn zuster Rebecca gehoord had, die zei, zo en zo heeft die man tot mij gesproken, dat hij naar die man toe ging en zie, Hij stond bij de kamelen bij de bron. Hij zei, kom binnen, u die door de Heere gezegend bent. Waarom zou u buiten blijven staan, terwijl ik het huis in gereedheid heb gebracht, evenals een plaats voor de kamelen? Toen ging die man mee naar het huis, men zadelde de kamelen af, gaf de kamelen stro en voer en bracht water om zijn voeten en de voeten van de mannen die bij hem waren te wassen. Daarna werd hem te eten voortgezet, maar hij zei, ik zal niet eten voordat ik mijn woorden gesproken heb. Laban zei, spreek.
Dankjewel. Zal ik even de rest lezen? Ik ga verder bij vers 50 om 34 tot 50. Dat is eigenlijk een herhaling. Dus hij vertelt hoe het allemaal gelopen is en waarom hij gestuurd is en wat God tegen hem gezegd had. En dan gaan we verder bij vers 50. Laban en Betuel antwoorden, dit komt bij de Heere vandaan. Dus ze kwamen erachter, oké, het verhaal klinkt zo goed, dit komt, moet van de Heer zijn. Wij kunnen tegen u niets meer ten kwade of ten goede zeggen. Zie, Rebekka staat voor u. Neem haar mee en ga heen. Laat zij de vrouw van de zoon van uw Heer worden, zoals de Heere gesproken heeft. En het gebeurde, toen de dienaar van Abraham hun woorden hoorde, dat hij zich ter aarde neerboog voor de Heere. Daarna haalde de dienaar zilveren en gouden sieraden tevoorschijn en kledingstukken en gaf die aan Rebekka. Ook haar broer en haar moeder gaf hij kostbaarheden. Toen aten en dronken zij, hij en de mannen die bij hem waren, en overnachten daar. Ze stonden 's morgens op en hij zei, laat mij gaan, terug naar mijn heer. Maar haar broer en haar moeder zeiden daarop, laat het meisje nog een dag of 10 bij ons blijven, daarna kunt u gaan. Maar hij zei tegen hen, houd mij niet op. De Heere heeft immers mijn weg voorspoedig gemaakt. Laat mij gaan, dan ga ik terug naar mijn Heer. Toen zeiden zij, laten we het meisje roepen en haar mening vragen. En ze riepen Rebekka en vroegen haar, wil je met deze man meegaan? En ze antwoordde, ik zal meegaan. Toen lieten ze Rebekka, hun zuster en haar voedster en de dienaar van Abraham en zijn mannen vertrekken. En ze zegende Rebekka en zeiden tegen haar, dezelfde zegen die Abraham ontvangt, zuster van ons, word tot duizenden van tienduizenden en laat jouw nageslacht in bezit krijgen de poort van zijn vijanden. Wauw. Rebekka en haar dienaressen stonden op, bestegen de kamelen en volgden de man. Zo nam de dienaar Rebekka mee en vertrok. Isaac kwam inmiddels uit de richting van de put Lachai-Roi en hij woonde namelijk in het zuiderland. Isaac ging tegen het vallen van de avond naar buiten om te bidden in het veld en hij sloeg zijn ogen op en zag en zie, er kwamen kamelen aan. Ook Rebekka sloeg haar ogen op en zag Isaac. Ze liet zich snel van de kameel glijden en ze zei tegen de dienaar, wie is die man die ons in het veld tegemoet komt lopen? En de dienaar antwoordde, dat is mijn heer. Toen pakte ze haar sluier en bedekte zich. En de dienaar vertelde Isaac al de dingen die hij gedaan had. Toen bracht Isaac haar in de tent van zijn moeder Sarah en hij nam Rebekka en ze werd hem tot vrouw en hij had haar lief. Zo vond Isaac troost na de dood van zijn moeder. Nou, een heel verhaal. En een schitterend verhaal, toch? Dat verzin je zelf niet, hè, zo'n verhaal, toch? Ik denk zelfs dat dit verhaal is voor mij een van de mooiste verhalen die in de Bijbel staan. Waardoor je altijd weer verrast wordt, hè? Zeker in het Oude Testament, die verhalen, die geschiedenisverhalen, wat een enorme diepgang hierin zit. Nou, even kort samenvatten. Abraham wordt oud, hè? En hij heeft een diep verlangen dat zijn zoon Isaac gelukkig wordt. Logisch. En dat hij een vrouw vindt die voor hem kan zorgen, voor hun nageslacht. Want God had immers beloofd, hè, dat hij een groot volk zou worden. En hij hield vast aan die belofte. Hè? Belangrijk om aan beloftes vast te houden die God je geeft. En hij stuurt zijn dienaar, zijn knecht erop uit om een vrouw voor Isaac te zoeken. Niet uit het heidense Kanaan, dat wilde hij niet. Met al die afgoden, maar uit Mesopotamië. Waar Abraham uit oorspronkelijk vandaan komt. En dat is een reis dus dwars door de Negev-woestijn. Meer dan 800 kilometer moeten ze reizen. En daar hebben ze, denk ik, volgens de geleerden, zeker wel een maand voor nodig om daar te komen met hun kamelen. Nou, en als ze aangekomen zijn in Mesopotamië, dan stopt hij bij een waterput. En dan vraagt de dienaar aan God hoe hij mag weten welke vrouw voor Isaac bestemd is. En hij zegt, laat het zo zijn dat als ik vraag aan de vrouw die hier water komt putten, of ik wat water uit de kruik mag drinken, en zij en zal zeggen, ga je gang, neem water uit mijn kruik, en ik zal ook de kamelen drinken, dan zal ik weten dat dit van God komt. Ik weet niet of u wel eens om een teken vraagt aan God, als je ergens voor aan het bidden bent, aan het strijden bent. Vroeger deed het nog wel eens, weet ik nog wel. Daar hoort het niet meer zo vaak. Teken hem van God vragen. Sommige mensen zeggen, dat moet je helemaal niet doen. Hè? Dat is ongelovig. Vraag het gewoon aan God. Maar je ziet toch in de Bijbel, zie je dat wel terug. En hier wordt het ook bevestigd. Je mag tekenen aan God vragen. Heer, wilt u me iets laten zien, dat ik het ook kan geloven. En er komt een beeldschoon meisje bij de put. En de knecht vraagt om water. En ze zegt, u mag water drinken uit mijn kruik. En ik zal ook nog uw 10 kamelen drinken. Precies zoals hij eigenlijk aan God gevraagd had, zo gebeurt het ook. En hij weet, dit is de vrouw die God heeft voorbestemd voor mijn zoon, voor mijn heer, Isaac. En dan lezen we, dan geeft hij haar schitterende en kostbare sieraden. En ze gaat naar haar moeder en haar broer, doet haar verhaal en ook de knecht doet zijn verhaal. En ze kunnen er niet omheen. Dit kan alleen maar de leiding van God zijn. En Rebecca wordt voor de keuze gesteld. Wauw. Van een keuze. Wil jij met deze onbekende man meegaan? Ben jij bereid om alles achter te laten om vrouw te worden van deze onbekende man in een onbekend ver land? Nou, wat zou jij doen? En wat zou ik doen? Als er iemand bij jou komt met zo'n verhaal en hij probeert jou te overtuigen dat zijn baas jou heeft uitgekozen om zijn vrouw te worden. En dat God er notabene nog zijn hand in heeft ook. Zou jij erin trappen? Misschien heeft die Rebecca wel gedacht van nou, loverboy praktijken. Ja toch, dat was in die tijd misschien nog niet zo. Maar hè? Geef me ook nog mooie sieraden. Dan ga ik straks maar naar mee. En ik pak die me ook nog onderweg of zoiets. Weet je wel? Zo, probeert mij een beetje te versieren. Waarom zou je meegaan? Waarom zou Rebecca het verhaal van deze dienaar geloven? En nog meer, waarom zou Rebecca geloven dat dit de leiding van de Heer is? Dat God hier zijn hand in heeft. Waarom zou jij geloven dat God de leiding heeft in jouw leven? Waarom zou jij geloven dat jij uitgekozen bent om deel te mogen hebben aan de gemeente van Jezus en uiteindelijk zijn bruid te worden? Waarom zou je dat geloven? Bijna te mooi om waar te zijn. Dit is echt een sprookjesverhaal. Een romantisch sprookjesverhaal. Je kunt het bijna niet geloven. Maar weet je, het plan van God is ook bijna niet te bevatten. Niet voor Rebecca en ook niet voor ons. Want weet je, ik ga nou even een stapje dieper. Deze dienaar, deze knecht, is een werkelijk schitterend beeld van de Heilige Geest. Wist u dat? De knecht is in dienst van Abraham. En Abraham is een schitterend beeld van God. Gezegend, hè, is die? God is gezegend. Alle zegeningen. En Isaac, dat weten we, is een prachtig beeld van Jezus. Hè? Isaac liet zich offeren. Prachtig beeld van Jezus. Zoals Isaac eigenlijk niet dood hoefde te gaan, niet hoefde te sterven. En hij kwam weer terug. Het beeld van de opstanding van Jezus. En daarna weten we dat de Heilige Geest, toen Jezus opstond, werd de Heilige Geest uitgestort op mensen. En we zien dus ook nadat Isaac werd geofferd, dat deze knecht erop uitgestuurd wordt. Een prachtig beeld van de Heilige Geest. Hij wordt gestuurd, de Heilige Geest wordt gestuurd uit een onbekend land, hè, uit de hemel, om een vrouw te zoeken voor Jezus. Wauw. En die geest weten we, hè, de Heilige Geest wijdt altijd op Jezus. Daarom heeft hij ook geen naam. Niet belangrijk. Hè, deze dienaar heeft in dit verhaal geen naam. En we weten uit Genesis 15 dat deze knecht eigenlijk Eliezer heet. Hè? En de naam Eliezer betekent helper of trooster. Hè, dezelfde naam. Die ook de Heilige Geest, waar Jezus ook over spreekt, de Heilige Geest het troosten zal komen. Maar het is in feite geen naam, maar het is een functie. De functie van de Geest is troosten en helpen. De Geest heeft geen naam. Maar we weten, we hebben het ook over gehad, de Vader en de Zoon hebben een naam, hè, hebben zelfs hele vele namen. Maar en in die naam en door de Geest mogen wij de dingen doen. Mogen we bidden, mogen we strijden, mogen we de handen opleggen op zieken, getuigen. Maar de Geest heeft geen naam. Daarom heeft de dienaar van Abraham hier ook geen naam. Want de Geest vestigt namelijk nooit de aandacht op zichzelf. De naamloze derde persoon van de drie-eenheid die alles doet wat de Vader en de Zoon hem opdragen. Jezus heeft het erover. Johannes 16, hè? Johannes 16, vers 13. Maar wanneer die komt, de Heilige Geest, de Geest van de waarheid, hij zal u de weg wijzen in heel de waarheid. Want hij zal niet uit zichzelf spreken, maar wat hij gehoord heeft, zal hij spreken en de toekomstige dingen zal hij u verkondigen. De Geest die altijd spreekt namens de Vader en de Zoon. En Rebecca moet een keuze maken. Ze wordt niet gedwongen. En liefde is altijd een keuze. Een vrije keuze. Ik kies voor jou en ik hoop dat jij mijn liefde ook beantwoordt. Jezus kiest voor jou en hoopt dat jij ook voor hem kiest. En de Geest probeert je te overtuigen dat het de waarheid is, want hij is namelijk de Geest van de waarheid. En hij vraagt je in hem te geloven en op hem te vertrouwen. Nou, hoe weten we dat God te vertrouwen is, hè? Hoe weten we dat de Heilige Geest te vertrouwen is? Bij veel christenen, die vertrouwen de Geest eigenlijk niet, hè? Die durven zich ook niet echt te laten leiden. He, als je hen vraagt bijvoorbeeld, wat heb je liever in je auto, een tomtom? Of een bijrijder die jou instructies geeft hoe je moet rijden, dan kiezen ze liever voor de tomtom, want die kan je instellen. En dan zeg je, ik wil daar en daar een de snelste weg. En dan ben ik er zo snel mogelijk. Ik bepaal zelf mijn bestemming wel. Binnen 5 jaar wil ik deze functie hebben. Binnen 2 jaar wil ik deze opleiding hebben, klaar hebben. Ik bepaal mijn bestemming zelf wel. Ze houden het zelf graag onder controle. Maar ja, laten we eerlijk zijn, hè? Je laat je leiden door iemand die je eigenlijk niet zo goed kent. Dat is toch wel een hele uitdaging. Toch? En dan lezen we dat die dienaar heeft prachtige sieraden meegenomen. Peperdure sieraden meegenomen, hè, als je dat leest. Voor Rebecca. Want weet je, de Heilige Geest, hè? Dienaar de Heilige Geest. Komt nooit met lege handen. Wist je dat? Hij komt met zijn gaven en die mogen we gebruiken. Die mogen we aanpakken als een merkteken. Weet je, dat de gaven van de Geest zijn in de eerste plaats een merkteken van, het, van de bruid. Ook iets waar we zoveel moeite mee hebben. Hè? Genadegaven. Charismata. Hè? Allemaal genade. Ik vind het in Engels vind ik het mooi, hè? Want dan, hè, dat zijn gifts, gift of the spirit. En gift, dat zijn ook cadeaus. Hè? Genadegaven zijn dus cadeaus. Die mag je aanpakken. Rebecca mocht ze aanpakken. En dan zeggen we, Heer, is het allemaal van mij? Ik ben het niet waard. Weet je wel, die verloren zijn zou dat ook, hè? Die kwam terug. Helemaal in de shit. En dan gaat hij naar zijn vader toe en dan zegt hij, ja, maar ik ben het niet waard om een zoon te heten. En wat doet die vader? Vind ik zo mooi. Je joh, schijt de geit. En doet een ring om zijn vinger. En een prachtige mantel. Hè? Die krijgt Rebecca ook, hè. Alvast een bruidskleed aan, hè? En sieraden om. Prachtig, ja. Mag je aanpakken. Genade. Alleen maar genade. Rebecca wordt uitgekozen uit genade en ze kon er niks voor doen. Ze kon alleen maar ja zeggen. Of nee. Dat zou kunnen doen. Sieraden. De gaven van de Geest zijn sieraden. In de eerste plaats gegeven uit liefde voor ons om als gemeente, ja, als bruid mooi te maken. En die sieraden die mogen we aannemen in de eerste plaats omdat onze bruidegom ervan geniet. Hè? Zoals we eruit zien, zoals we zijn. Onze bruidegom geniet ervan, Jezus geniet ervan. En we mogen ze voor hem gebruiken, hè, in plaats van in de grond te stoppen. Moeten we niet doen. En in de plaats, omdat wij als bruid de heerlijkheid zijn van onze bruidegom. Weet je nog, Paulus die zegt, dat is ook zo lastig hè, wat hij zegt, de vrouw is de heerlijkheid van de man. Heb je erover nagedacht? De vrouw is de heerlijkheid van de man. En weet je waarom? Ja, omdat wij de heerlijkheid zijn van Christus op aarde. Wij mogen zijn glorie, zijn heerlijkheid laten zien door alles wat we van hem ontvangen hadden. Rebecca, die ging uiteindelijk op weg en ze liet al iets zien van de heerlijkheid van Isaac. Wat ze ontvangen had. En dan denk je, wat een maf, hè? Die gaat door de woestijn terug met alles zand en zo. En heeft toch die sieraden om, weet je wel. En dat bruidkleed heeft ze al aan. Of dat prachtige kleed, wat ze ook mee. Woestijnzand, niks. Dit ben ik. Dit heb ik ontvangen. Ik ben in feite al de bruid van Isaac. Wauw. Wauw. En op het moment dat Rebecca de sieraden omkrijgt, vind ik ook zo mooi. Even over de Heilige Geest verder nadenken. Hè? Ze doet ze niet zelf om. Hè? Krijg je sieraden, weet je wel, die krijgt de gave van de Geest. Hoe moet je er nou mee? Ik heb dat jaren gedacht. Hè? Ik had er meer over gezegd. Hè? Ik deed altijd gave testen, weet je wel, heel vroeger. Hè? Want ik wist nooit hoe het in elkaar zat. En er kwamen altijd twee dingen uit. Hè? De gave van wijsheid en de gave van kennis. Hè? En ik dacht, ja, wat moet ik er nou mee, joh? En op een gegeven moment toen, je krijgt een, belangrijk hè, is dat je een bediening krijgt. Hè? Je moet weten waar God je voor geroepen heeft. Kom nou even terug zo. En toen ik wist van, oké, hier heeft God mij voor geroepen. Ik ben een herder en ik ben een leraar. Dat durf ik nou een klein beetje te zeggen. Hè? Vroeger durfde ik dat nooit te zeggen. Dat meen ik echt. Maar ik weet gewoon dat het zo is. En toen gingen die gaven van wijsheid en van kennis ineens functioneren. En van, nou snap ik het. Nou snap ik het eindelijk, want God geeft jou van alles en hij doet ze ook nog om, die sieraden. Want hij zegt, hij weet gewoon van, ja, wat moet ik er nou mee? Prachtig. Die knecht, die dienaar, doet ze zelf bij haar om. En je mag ze laten zien. En ze straalt iets uit van de heerlijkheid van Isaac. En zo mogen wij, lieve mensen... Want het is een lastige tijd waar we nu in zitten. Een lastige tijd. Wat kunnen wij nou nog doen? Je mag hier maar met 30 mensen zitten. En dan zeg ik, joh, even gechargeerd wat ik niet zeg. Hè? Scheid eruit. Maar 2 of 3 en mijn naam vergaderd zijn, daar ben ik, zegt God. Ja toch? Of er nou hier met 30 man zit of 100 man. Maar 2 of 3 in mijn naam vergaderd zijn, daar ben ik. Dus laten we ons niet zo druk maken over die 30 of 60 of weet ik veel wat. Ja toch? God is hier. Ja? En zijn geest ook. Wij mogen... schitteren, wist je dat? Wij mogen stralen. We zijn ontzettend beperkt. Maar één ding kunnen wij doen. Dat is gewoon laten zien wat wij ontvangen hebben van God. Rebecca kon maar één ding doen. Sieraden om en laten zien dat zij de bruid was. Als wij zouden laten zien, lieve mensen, in deze verwarrende wereld, dat wij de bruid zijn, ja, en dat mensen dat anders kunnen zien, wauw, wat zou er dan gebeuren? Maar we laten ons in een hoekje zetten en we zeggen, oh, lastig allemaal. En het is ook lastig, laten we eerlijk zijn. Maar wij hebben alles ontvangen, weet je wel, in Efeze 1, hè? We hebben alle geestelijke zegen ontvangen, zegt Paulus in Efeze 1. Even kijken, had ik nog ergens opgeschreven? Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegening. In de hemelse gewesten in Christus, omdat hij ons voor de grondlegging van de wereld in hem uitverkoren heeft. He? Rebecca was uitverkoren. Opdat we heilig en smetteloos voor hem zouden zijn in liefde. We hebben alles ontvangen. En waarom laten we dat nou gewoon niet zien? Toch? Of zie ik het verkeerd? Ik was van de week in de sportschool. Ik ga over. Ja, iedereen zegt, joh Andries, je bent hartstikke afgevallen. Ik zeg dat klopt. Want ik ga ook lekker sporten. Ik was in de sportschool. En nou ja, ik word af en toe getraind, weet je wel, hoe ik het moet doen. En dan staat er zo'n trainer naast me, een hele jonge kerel. En die zegt hij tegen mij van, ga je nou wat leuks doen vanavond? Ik zeg tegen hem, nou, ik heb vanavond een pastoraal gesprek. En hij kijkt me aan. Hé, zegt hij. Ik zeg, ja, ik ben lid van een kerk. Ik zeg, ik geloof ook dat God heel veel doen kan in mensen. En dus ik bid met voornamelijk met jonge mensen, ik vind het prachtig. En hij kijkt me aan en hij zegt van, oh, maar mijn ouders die waren ook gelovig. Maar ja, zegt hij, ik vond het wel prachtig hoor, zegt hij. En ik heb ook wel heel veel geleerd op de zonneschool en zo, maar ik doe daar helemaal niks meer aan, want ja. Hij zegt, ik ga er nog wel een keertje over nadenken, zegt hij, als ik wat ouder ben. Misschien ga ik het toch wel weer geloven. En toen zei ik tegen hem, ik zeg, jongen, moet je zelf weten, maar misschien ben je wel te laat. En hij kijkt me aan, hij zegt, hoezo? Ik zeg, misschien komt Jezus morgen wel terug. Hij zegt, hoe weet je dat nou? Ik zeg, nou, dat weet ik niet. Ik zeg, maar als je de Bijbel leest en ik zie wat er allemaal gebeurt, ik zeg, zou het best wel kunnen. Ik zeg, dus ik zou toch een beetje opschieten als ik jou was. En hij kijkt me aan en hij zegt, Andries, hij zegt, ik ga erover nadenken. Ik zeg, prima jongen, en ik ga voor je bidden. Weet je wel? En dat is maar een manier waarop ik het doe. Hè? En ik had nog wel iemand anders op de sportschool en die ligt helemaal in de vernieling. Daar had ik ook een praatje mee. En op een gegeven moment zeg ik dus, nou, ik heb ook aardig in de vernieling gezeten. Ik zeg maar weet je, God heeft mij daaruit gehaald. En hij kijkt me aan, oh ja, wacht even, ik ga even hard stoppen. Dat was heel bijzonder. En toen zei ik op een gegeven moment tegen hem, ik zeg, je hebt Jezus nodig. Je hebt Jezus nodig. En hij kijkt me aan en hij zegt, je bent de tweede al die dat zegt. Ik zeg, pardon. Hij zegt, ik werk in een verpleeghuis, of opvanghuis, verpleeghuis voor demente bejaarden. En normaal gesproken, en hij zegt, ik bedien de tafels en ik geef ze allerlei... Nou, ik breng het eten en zo. Normaal gesproken zeggen ze nooit wat. Ze kijken alleen maar en ze zeggen nooit wat. En ineens kijkt er iemand op en ik zeg een bord naar en die zegt tegen mij, jij hebt Jezus nodig. En hij zegt, ik was helemaal perplex en ik snapte er niks van. En nou ben jij notabene de tweede die zegt, je hebt Jezus nodig. Hij zegt, nou ga ik er toch over nadenken. Ik zeg, prima jongen. Nou, ik zie hem af en toe wel weer een keer en ik bid ervoor. En dat zijn dan, dat is een beetje mijn manier, weet je wel, om iets te laten zien, en iedereen doet het op zijn eigen manier, maakt allemaal niet uit. Iets te laten zien dat wij alles ontvangen hebben van Jezus. Wij zijn de bruid, we alle zegeningen ontvangen. Ja? En we mogen het laten zien. We mogen schitteren. Dat is wat we kunnen doen en zouden moeten doen. Laten zien wie we zijn. Stralen als een bruid. Een stad op de bergen, ze heeft Jezus gezegd, kan niet verborgen blijven. En die stad waar Jezus het over heeft, daar ben ik van overtuigd, dat is het nieuwe Jeruzalem. Hè? Op die berg die uit de hemel komt. Een stad op de berg kan niet verborgen zijn. En die wordt nu al gebouwd. Hè? Dat weten we. Het nieuwe Jeruzalem wordt al gebouwd. En daar hebben wij als bruid hebben wij deel aan. Hè? Want de stad is ook de bruid. Die schittert met goud, edelstenen, schitterende stad. Daar hebben wij deel aan. Daar mogen wij nu eigenlijk al wonen. In die hemelse gewesten. Wauw. Alle zegen hebben wij ontvangen. En dan gaat het verhaal verder. Getooid als een bruid. Laat Rebecca zich meenemen door deze dienaar. Ze gaat mee terug. En haar moeder en haar broer. Hè, dat vind ik zo mooi. Die zeggen, nou, zou je dan nu even wachten. En denk er nog even over na. Jongen, want misschien... Ja, misschien klopt het toch niet helemaal. En weet je nou wel dat je zeker wat je doet? En dan zeggen ze, en dan zegt die knecht, vraag het haar zelf. En Rebecca zegt, ja, ze is overtuigd dat het allemaal waar is. Want uiteindelijk hoeveel mensen je ook om je heen hebt, wat voor gemeente je ook ziet, uiteindelijk bepaal jij zelf of jij die keuze maakt. Ja, helemaal zelf. Maak jij die keuze voor Jezus, voor je bruidegom of niet? Bepaal je helemaal zelf. En ze gaat mee, wauw, wat een verhaal is het hoor. En ze gaat mee en ze volgt deze onbekende man. Nou, ze had geen tomtom. Ze kende alleen maar deze ene persoon die haar zou leiden naar haar bestemming. Een bestemming die ze niet kende, of die ze wel kende, maar niet wist hoe ze daar moest komen. En daarom moest ze ook deze man vertrouwen. En zo is het ook met jou en ook met mij. Als wij kiezen voor Jezus, als wij kiezen voor onze bruidegom, dan moeten wij ons ook laten leiden door de Heilige Geest. Hè? En we moeten hem dus ook leren vertrouwen. Anders kom je namelijk verkeerd uit. En dan mis je je bestemming. En de bestemming, onze bestemming, is het huis van de Vader. Het was voor Rebecca zo en voor jou ook zo. En waar Jezus heeft gezegd, ik ga terug om voor jou een plaats te bereiden. In mijn huis van mijn Vader. En net zoals Isaac het deed voor Rebecca. Een plaats bereiden in de tent van zijn moeder. Wauw. Dus lieve mensen, mis je gids niet. Ja. Rebecca moest terug, hè? Dwars door die Negevwoestijn. Zeker 800 kilometer. Op de kamelen. En ik kan me voorstellen, ik weet niet hoe ze dat gedaan hebben, maar dat zal een aardig tocht geweest zijn. Ik denk dat ze al die kamelen hebben ze allemaal elkaar gebonden met zo'n touwtje, weet je wel. En dan en die gids voorop, die Dina voorop, en zo zijn ze teruggegaan. En weet je, dat is een prachtig beeld van de gemeente. Ja, allemaal aan elkaar verbonden. En zo gaan wij op weg naar onze bruidegom. De Heilige Geest voorop. Wist je wel? En de naam Rebecca, weet je wat dat betekent? Dat betekent ook verbonden. Ik vind het prachtig. Verbonden. Ze was eigenlijk al verbonden aan Isaac. Maar ze moest er nog komen. Dus wij verbonden zijn aan Jezus. Maar we moeten er ook nog komen. We zullen hem uiteindelijk zien van aangezicht tot aangezicht. Wauw. Prachtig beeld van de gemeente, lieve mensen. Elkaar vasthouden. Hou elkaar alsjeblieft vast in deze woestijntijd. Ja? Door de Heilige Geest verbonden aan elkaar. Zodat je je bestemming niet uit het oog verliest. Hè? Jezus, onze bruidegom. Die ons lief heeft. Weet je, in deze verwarrende tijd is het zo ontzettend belangrijk dat we vasthouden waar wij op weg naartoe zijn. Hè? Ja? Alles wat om je heen gebeurt, maar we zijn op weg. We zijn op weg naar onze bruidegom. Ja? We zijn op weg naar de bruiloft van het Lam. Laten we dat vasthouden. En er is niets ergers dan dat je in deze woestijntijd je gids kwijtraakt. Jezus waarschuwt er ook voor, hè? Weet je wel, die gelijkenis van die 10 maagden, weet je wel. 5 maagden raakten hun gids kwijt onderweg. Ja, olie was op, beeld van de Heilige Geest. En ze moesten nog een stuk, de bruidegom kwam eraan, ze werden wakker. En ze dachten, oh, we moeten nog een stuk. En het is donker en we hebben een lamp nodig. Maar de olie was op. Kan gebeuren, hè? Ja. Zorg, bij je auto zit ook zo. Zorg dat je oliepeil in orde is als je op weg gaat. Ja. Zorg dat je oliepeil in orde is. Want het kan donker worden. En je hebt je lamp nodig. Je hebt de geest nodig, de olie. Het is zo belangrijk, lieve mensen, dat wij onze bestemming vasthouden. Dat we onderweg zijn naar onze bruidegom. Heb je dat verlangen nog om hem te ontmoeten? Weet je wel? Heb je dat verlangen nog? Snappen wij nog dat het niet dat die bruiloft niet gewoon een feest is waar je naartoe gaat, is voor het feest. Nee, maar dat wij zullen trouwen met hem. Dat is wat. Dat wij zullen trouwen met hem. Hele diepe innige relatie zal worden. Voor eeuwig aan hem verbonden. We zullen hem straks recht in de ogen kijken, lieve mensen. En Paulus zegt, nu zien we nog in een spiegel in raadselen, maar straks zullen we hem zien. Van aangezicht naar aangezicht. We zijn onderweg met elkaar. Rebecca was onderweg. Met bestemming het huis van de vader waar de bruiloft zal plaatsvinden. Niet de snelste route, ook niet de kortste route, maar wel eentje die geleid wordt door de Heilige Geest. De beste gids die er is. En ik kan me voorstellen, nog even nadenken hoe dat gegaan is, die reis terug met Rebecca. Ik kan me voorstellen dat Rebecca onderweg 1001 vragen aan die dienaar gesteld heeft. Van, hoe ziet mijn aanstaande eruit? Van waar woont hij? Is hij rijk misschien of is hij arm? Wat heeft hij allemaal gedaan in zijn leven? Nou, want ik denk één verhaal, dat zal die dienaar zeker verteld hebben. Je hebt een hele bijzondere bruidegom, Rebecca, want hij heeft zichzelf als offer gegeven op het altaar voor de Heer. Dat zal wel een heel bijzonder verhaal voor haar geweest zijn. En het tweede wat hij misschien vertelde, dat Isaac als een wonder geboren is uit een onvruchtbare vrouw. Zoals Jezus ook in feite, niet een onvruchtbare, maar uit een maagd. Een wonderlijke geboorte. En een wonderlijk offer. En gaandeweg, denk ik, heeft ze steeds meer van die gids gehoord, van die dienaar gehoord, van wauw, dit moet toch wel een hele bijzondere man zijn. En, dat mag, en zo gebeurt het ook bij ons. Hè? Wij zijn onderweg en we mogen in de Bijbel lezen, we mogen preken, we mogen stille tijd houden en we mogen heel veel leren van de Heilige Geest en heel veel leren uit het woord wie Jezus is, hoe hij eruit ziet. Wat voor persoon het is. Hem leren kennen door alles wat we horen. En door alles wat we ontdekken. Wauw. En ik denk uiteindelijk dat toen Rebecca aankwam, dat ze heel goed voorbereid was. En uiteindelijk wist, wauw, ik ga deze man ontmoeten waar ik zoveel over gehoord heb. En we lezen dan, hè, als Rebecca aankomt, dan is Isaac aan het bidden. Vind ik zo mooi. Hè? Jezus pleit voor ons. Hè? In de hemel. Hè? Hij bidt voor jou en voor mij, voor zijn bruid. Hè? Isaac was aan het bidden van zijn bruid. Van Heer, laat het alsjeblieft de bruid zijn die bij mij past en die u hebt uitgekozen. Nou, dat was ook zo. En hij bidt en dan komt Rebecca aan en ze glijdt van haar kameel af, hè? Dus eigenlijk aanbiddingen, een knielen voor Isaac. Hè? Nou, straks zal de hele wereld knielen voor Jezus. Hè? Alle knieën zal zich buigen voor Jezus. Prachtig beeld. En dan ontmoeten ze elkaar voor het eerst. En ze zien elkaar. En ze zien elkaar in de ogen. Van aangezicht tot aangezicht. En hij heeft haar lief, leven ze dan. En hij neemt haar tot vrouw. Wauw, dat is onze toekomst. Wist je dat? En dat mogen we nou opleven. Jouw en mijn toekomst. We gaan hem zien. Onze bruidegom. En jij mag de bruid zijn. Wij mogen de bruid zijn. We zijn onderweg naar onze geliefde, onze bruidegom. En laat ze niets je daarvan afhouden, lieve mensen. Hou dat vast. Wat er ook allemaal gebeurt, houd elkaar vast door de Heilige Geest. En hij is de Geest der waarheid en hij leidt je tot de volle waarheid. En de volle waarheid is een persoon, hè? Ja? De volle waarheid, wat zou dat zijn? Is een persoon. Jezus, de volle waarheid. Hij is de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. En misschien heeft Rebecca onderweg nog wel getwijfeld. Hè? Het zou kunnen dat ze dacht van, nou, ik weet niet of ik wel door moet gaan. Ik wil misschien wel weer terug of zoiets. Weet je wel, dus ze dacht van, oeh, door die woestijn heen. En misschien heeft ze wel gedacht, laat me maar teruggaan. Ja. En misschien heeft ze ook wel gedacht, heb ik wel de goede keuze gemaakt. Kan zijn, hè? Dat je dat soms denkt. Maar die gids, die dienaar, die bleef vertellen. En steeds meer werd ze overtuigd. Ik denk toch dat het goed is. Ja? Dat ik doorga. En toen ze Isaac ontmoette, wist ze zeker, hè? Het is allemaal waar wat deze dienaar mij verteld heeft. En als we straks bij Jezus zijn, dan zullen we zeggen, het is allemaal waar wat de Heilige Geest mij verteld heeft. Het is allemaal waar wat in de Bijbel staat. Het klopt helemaal. Zo is Jezus. Zo is mijn bruidegom. Nou, Hij is ons hartverlangen, toch? Jezus, jou en mijn hartverlangen. Ons doel en onze eeuwige bestemming. Laten we dat vaststellen. Dan zullen we ten volle kennen zoals we zelf gekend zijn, zegt Paulus. Wat een bijzonder moment. Eén worden met Hem en zijn alleen. Drie dingen, dan stop ik ermee. Jij bent uitgekozen. Ja, zoals jij hier zit. Ik ben uitgekozen. Op een wonderlijke manier. Op een bovennatuurlijke manier, zoals Rebecca. Ja? Vanuit de hemel. Jij wordt geleid. En ik word geleid op een bovennatuurlijke manier. Door de woestijn heen. He, zoals Israël vroeger al met die wolkenkolom en die vuurkolom door de Heilige Geest. Hou dat vast. En ten derde, jij en ik gaan trouwen op een wonderlijke, bovennatuurlijke manier met een wonderlijke bruidegom. Een wonderbare raadsman. Bereid je voor. Bereid je voor. Nou, nog even over die ontmoeting. Want het is natuurlijk het spannendste is dat je die bruidegom ontmoet. En als je voor het eerst je bruid ziet en je bruidegom, hoe zou dat gaan? Ik heb er even een filmpje over. Wil je dat laten zien? En dan wil ik het mee afsluiten. Mooi hè? Ja toch? Ik vind het prachtig. Hè? Als je een bruid ziet dan. Ja, dat is fascinerend toch? En Larissa zei van, hij zal alle tranen van de ogen afwissen, weet je wel. Ik dacht vroeger altijd dat verdriet was, weet je wel. Maar als ik dit zie, volgens mij zijn het vreugdetranen. Ja? Even over nadenken, als we hem zien. Misschien zijn het wel vreugdetranen van, wauw, eindelijk mijn bruidegom. Goed, ik ga afsluiten. Vader, dank je wel dat we zo'n fantastische toekomst hebben hier. Waar ik zo bij bepaald ben ook weer, dat we moeten vasthouden in deze tijd wat onze bestemming is. Heer, dat is niet in de eerste plaats een plek, we hebben het vaak over de hemel of weet ik veel wat. Onze bestemming is een persoon. En dat met u. We zijn op weg naar u. Naar de bruiloft van het lam. Waar u centraal staat, maar ook wij. Waar u ons hebt uitgekozen om uw bruid te worden, Heer. Zoals Rebecca, tot haar verbazing, iemand uit een ver land kwam. En haar vroeg om mee te gaan. Wil jij de bruid worden van mijn Heer? Ik wil gewoon weer een hele simpele vraag stellen vanmorgen. Aan jullie allemaal. Misschien heb je daar nog niet voor gekozen. Dat je zegt van ja, ik weet eigenlijk niet of ik wel met deze man mee zou gaan. Waarom zou ik het doen? Maar wil ik bidden, Vader, op dit moment, Heer, dat uw geest zal overtuigen vanmorgen hier. Dat u te vertrouwen bent. Heer, dat u ons uitgekozen hebt alleen maar omdat u van ons houdt. En dat u naar ons verlangt. Dat u ons wil liefhebben. Dat u verlangt dat we u liefhebben. Om zo een eeuwig verbond te sluiten in het huwelijk. Met u uiteindelijk. Heer, dat is toch zo ontzettend. Zo'n groot wonder, Heer. En ik bid vanmorgen, Heer, dat we ook allemaal die keuze zullen maken. En het is geen makkelijke keuze, Heer. Daar ben ik van overtuigd. Je moet terug door de woestijn. En we zitten er nu in. Op weg door de woestijn. Misschien nog wat heel veel vragen. Maar Heer, als we u vasthouden, als we door uw geest geleid worden, als we elkaar vasthouden, zoals die karavaan met draadjes aan elkaar, met koorden aan elkaar, koorden van liefde eigenlijk, Heer, aan elkaar verbonden was. Dan komen we uiteindelijk aan, Heer, op onze bestemming in het huis van de Vader. Heer, we willen u zeggen dat we van u houden. En dat we niets liever willen dan voor eeuwig bij u te zijn. Waar inderdaad geen rouw is, geen verdriet, geen ziekte, geen moeite, geen zonde. Waar het eeuwig vreugde zal zijn. Eeuwige harmonie. Heer, daar verlangen we naar. En we mogen gewoon aan u vragen, Heer, kom spoedig. Kom spoedig terug, Heer. Om uw bruid te halen. En laten onze lampen gevuld zijn. Wilt u ons helpen ons oliepeil op peil te houden, Heer. Zodat we niet verrast worden. Jezus, u bent Heer, u bent koning, u bent degene die ons leven kent, zelf kent. Dank u voor alles wat u aan ons gegeven hebt, alle zegeningen, alle sieraden, al het mooie wat u gegeven hebt, Heer, en wilt u ons helpen om het te laten zien. Als we één ding kunnen doen, Heer, in deze tijd, is dat we de bruid zijn. Dat we uitgekozen zijn door u. En dat we onze versierselen, om alles wat we ontvangen hebben, Heer, mogen laten zien. Zodat mensen zullen blijven staan en zeggen, wauw, wat een schitterende bruid is dat. En zo, Heer, deze tijd die we nog hebben van u, te mogen schitteren als een stad die niet verborgen kan zijn. Dank u wel voor wie u bent. Zullen we gaan staan? Zal ik afsluiten? Ik vind het heel mooi wat de zegen die Rebecca meekreeg. Even kijken. Vers 60. Ze zegende Rebecca en ik zegen jullie. En ze zeiden tegen haar, zuster van ons, lieve gemeente, word tot duizenden van tienduizenden. Breid jullie uit. En laat jouw nageslag in bezit krijgen de poorten van zijn vijanden. En we weten dat de poorten van de hel de gemeente niet zullen overwinnen. En zo mag ik jullie zegenen. In de naam van de Vader die van jullie houdt met een eeuwige liefde. In de naam van de Zoon die zijn leven voor jullie gegeven heeft. En die op zoek is naar zijn bruid. En in de naam van de Heilige Geest die jullie overtuigt hoe mooi jullie zijn. Wat jullie allemaal ontvangen hebben. En dat je mee mag gaan achter hem aan. Dwars door deze tijd heen. Wetende dat hij uiteindelijk jouw doel is en mijn doel is. Jouw bruidegom en wij de bruid. Wees gezegend in de naam van Jezus. Amen.